Gemeente, namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Zondag 8 februari zal om 10 uur dominee Gea van der Brink voorgaan. Een dienst van de viering van het heilig avondmaal. En om 16:30 dominee Gea van der Brink een dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal. Wanneer u iets bij de kerkraad wilt melden voor censuur en moren, dan kunt u maandagavond 2 februari tussen 9:00 en 9:30 telefonisch contact opnemen met oudling Roosendaal. Woensdag 4 februari vergadert de kerkenraad. Donderdag 5 februari is er om 8:00 bezinningsuur op het heilig avondmaal. En voor alle genoemde data geldt zo Heer wil en wij leven. In de dienst van de offeranden de eerste collectes voor de landelijke jeugdwerk. De tweede collectes voor de kerk. De derde collectes voor het onderhoud van de kerk. En bij de collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en niet zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Weet je, laten we elkaar gaan zingen van Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt, eerste vers van Psalm 123. We doen ook deze middag belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we met elkaar zingen van de 19e psalm, het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, wat is het voor uitzicht schoon. En wat er verder volgt in het 6e vers van de 19e psalm, maar eerst spreek ieder met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag Gods woord en we doen dat in het boek van de psalmen. We lezen met elkaar de 130ste psalm. De schriftlezing deze middag, psalm 130, waar het woord van God als volgt tot ons komt. Een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hoop op de Heere, want bij de Heer is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. Laten we voor en met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en bidden om zijn onmisbare zegen. Allerhoogste majesteit, die in de hemelen zijt. U bent het die ons vanmiddag opnieuw weer samenbrengt rond uw woord, dat eeuwig blijvend getuigen is. En dan zijn wij mensen die zo beperkt, zo klein zijn, in vergelijking met die grote schepping die u hebt gemaakt. Uw almacht, uw majesteit, oh, er is iets van zichtbaar in de oneindige heelal, het werk van uw handen. En te midden van dat oneindige heelal is deze wereld als een speldenknop in vergelijking met het heelal. En dan is het grote wonder dat u op die wereld, die als een speldenknop in dat heelal is, uw mensen bemint. En hoe zullen we dat ooit kunnen bevatten? Dat uw liefde zo groot is, zo onbevattelijk, dat u uw eigen zoon gezonden hebt voor zondaren. Om ons die van u zijn afgevallen, u de rug de nek hebben toegekeerd, in vijandschap tegen u zijn opgestaan, en van ons geen weg tot behoud meer was, van onze kant u zelf een weg baande, dat u tot ons gekomen bent met uw eigen zoon. O, wat moet dat ons niet klein maken en ons in ontzag doen buigen voor u. En wij zijn het, die van onszelf die liefde van u vertrappen en verachten. Dat zit zo diep in ons. Tenzij u ingrijpt, tenzij die woorden van u doordringen in ons hart, tenzij die Heilige Geest, die zich aan uw woorden paart, doordringt tot in het diepste van ons bestaan, en die roep ook naar omhoog geboren wordt. Uit de diepten roep ik tot u die heil kunt zenden. En dan bidden wij van u als nou vanmiddag dat woord mag klinken. Dat woord ingang zal vinden. Wanneer we u niet kennen, dat we niet maar gerust onze weg vervolgen. Maar dat het vanmiddag eens anders zal worden. Wanneer we u niet kennen, dat we ons zullen keren tot u. Ons zullen bekeren zoals u in uw woord ons zegt. Bekeert u en gelooft het evangelie. O, dat die bekering in ons hart en leven werkelijkheid zal worden. En we in het geloof buigen zullen voor u. U komt met uw woorden zo indringend tot ons ook vanmiddag. Maar bij u is vergeving. En dan mogen we tot u komen met onze zonde, met onze schuld. Met ons onwillige hart, met ons onbuigzame hart. Ja, hoe we ook zijn en wie we ook zijn. Dan laat u het ons verkondigen, maar bij mij is vergeving. Wat is dat een rijk woord, dat u het zelf bent, die zondaren uw genade bewijst, en die het licht over het woord laat opgaan. O, mag het zo voor ons alle tot rijke zegen zijn, dat niemand vanmiddag dit gebouw zal verlaten en zeggen, en voor mij kan het niet. Want u laat het verkondigen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Ik ben God en niemand meer. O, zegent u ons dan onder dat woord en laat het zijn kracht doen in ons aller hart. Ja, waar dat woord ook klinken zal in deze dag. Heer, gebruikt u het. In welke kerk dan ook, welk kerkverband, welk land, gebruik het. De zendingsvelden, de evangelisatieposten. O, zegen al dat werk, zodat uw koninkrijk mag komen, uw huis vol mag worden. Dat ook wij daar zelf bewogen mee zouden zijn om ook onze omgeving te vertellen van wie u bent en het in onze houding zichtbaar zal zijn. Hoe goed het is om u te vrezen en welk een goedertiere God u bent. Dat de kinderen het mogen proeven aan hun ouders. Dat ze het mogen zien bij hun vader en moeder. Hoe goed het is u te vrezen. Om te wandelen in dat woord. En hier dan zijn ook onze ouders zondige mensen. Die ook te maken hebben met een karakter. Die ook te maken hebben met zichzelf. Maar Heere, dat wij juist ook als ouders met vallen en opstaan ons toch zullen klemmen aan dat woord. Steeds opnieuw, u zullen aanlopen. Ook wanneer een opvoeding niet altijd zo gemakkelijk is. Het zoveel van ons kan kosten. Geef dan dat we biddend aan uw genade troon gevonden worden. Want als het ons aan wijsheid ontbreekt, mogen we het van u begeren die niet mildelijk geeft en niet verwijt. O, schenk zo dat een ieder die op mag voeden, op moet voeden, dat het niet alleen lasten mogen zijn, maar juist ook een vreugde. Om de kinderen te leiden tot u. Ze te brengen aan uw voeten. Want dat is toch de beste plaats waar we met onze kinderen kunnen zijn. Heer, we dragen ook aan u op. De ouderen, waar de zorgen zijn, de moeite, de spanningen, u weet ervan. Geef dat we met al die moeite en zorg ze aan uw voeten mogen leggen om kracht van u te verwachten. Heer, schenk wat nodig is naar ziel en naar lichaam. We dragen ook aan u op, degene die op de vaart zitten, u kent ze, u weet ervan. Ook wanneer het van lichtplaats naar lichtplaats gaat en het leven soms ook vaak in dat opzicht zo onrustig kan zijn, geef dat ze het anker van de hoop in u zullen uitwerpen. Het anker van het geloof heeft dan een vaste grond wanneer het op u is geworpen. Omdat ook zij zo hun vaart daarin in het leven mogen gaan. Heer, we bidden van u, wees nabij bij degene die vanwege allerlei omstandigheden die u bekend zijn, maar de diensten niet meer kunnen bezoeken. Wat kan dat moeilijk zijn? Zeker wanneer het hart mag liggen in uw dienst. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Omdat het aan de kerktelefoon ervaren mag worden, want u bent aan tijd nog aan plaats gebonden. Geeft u wat nodig is. U weet alle omstandigheden. Ga in alles alstublieft voor. Heer, we bidden ook voor de kleine Willem Schumacher. We horen zojuist dat hij gevallen is, een been heeft gebroken en hij nu behandeld wordt. Wees hem nabij. Zijn jonge leven zijn allemaal van die roepstemmen. Het laat zien hoe broos het alles bij ons is. Maar geef dat ook voor hem en voor zijn ouders ook deze weg. De roepstem mag zijn die aan u mag verbinden. Heer, geeft u ook hem wat zo onmisbaar nodig is. Mag het hem aan u verbinden. O, zo wacht alles op uw zegen. Ook deze middag. Zegen ons in en onder dat woord. Gebruik het. Tot eer van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk. Dat vragen wij niet omdat wij iets verdienen, maar we komen tot u pleitend op uw woord. Bij u is vergeving, pleitend op het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Zo komen wij tot u en zo doen wij ook onze gebeden. Alleen om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven gaan geven. En onderwijl willen wij gaan zingen van Psalm 130, de versen 1 en 2. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 130. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u deze middag vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 130, de versen 1 tot en met 4. Tekst voor de prediking, Psalm 130, de versen 1 tot en met 4, waar het woord van God als volgt luidt: een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt, tot zover. Het gaat over Gods geest die overtuigt van zonde en doet hopen op genade. Gods geest die overtuigt van zonde en doet hopen op genade. Drie punten vragen onze aandacht. In de eerste plaats het roepen tot de Heere. In de tweede plaats de vergeving door de Heere. En in de derde plaats het vrezen van de Heere. De geest overtuigt van zonde en doet hopen op genade. Het roepen tot de Heere, u kunt het vinden in de versen 1 tot en met 3. De vergeving door de Heere, u kunt dat vinden in het begin. Vergeving van de Heere, dat kunt u vinden in het begin van het vierde vers. En het vrezen van de Heere aan het einde van het vierde vers. Gemeente, jongens en meisjes, wij laten niet zo heel makkelijk in ons hart kijken. Wij vinden het niet zo makkelijk om wat ons ten diepste beweegt, om dat gewoon maar open te leggen. En soms is het maar goed ook dat je niet alles hoort, weet en ziet van de ander. En tegelijkertijd, wat kan het een zegen zijn als je mee mag kijken in het hart van iemand die de Heere lief heeft en hem dient. En nu zijn de psalmen daar vol van. Van de psalmen wordt vaak gezegd, dan kijk je Gods kinderen in het hart. Vanmiddag mogen wij meekijken met de psalmdichter van Psalm 130. Wij mogen meekijken in zijn hart. Wie de dichter is geweest, dat weten we niet. Wanneer hij leefde, is ons ook niet bekend. De omstandigheden waar hij onder verkeerde, ook die worden niet specifiek genoemd. En toch, hij laat er ons iets van proeven. Hij begint de psalm, een lied Hamaalot. Hamaalot, dat kan ook wel vertaald worden met opklimming of opgaan. Dit is psalm. Er wordt van verondersteld dat hij gezongen werd als het volk opging met de grote feesten naar Jeruzalem. Ik laat dat nu verder rusten. We gaan kijken naar wat de dichter in deze psalm laat zien in van zijn hart. Want waar is deze dichter? U kunt het vinden. Deze dichter, hij is in de diepte. Hoor maar. Uit de diepten roep ik tot u. Wat bedoelt die dichter daarmee? Uit de diepte. Wel, om een voorbeeld proberen duidelijk te maken, jongens en meisjes, jullie weten dat in het Oude Oosten, daar werden vaak van die diepe putten gegraven om water te winnen. Maar niet elke put die gegraven werd, kwam ook water in. En daarbij, als zo'n diepe put gegraven was, was het ook niet dat wanneer er water in kwam, dat die elk seizoen vol stond met water. Die putten waren soms ook leeg. En jongens en meisjes, ik weet zeker dat jullie een geschiedenis kennen van een man, een jongen, die in zo'n put werd gegooid. Wie was dat? Dat was Jozef. Hij werd in zo'n put gegooid die zonder water was en hij zat daar onderin. Nou, Jozef kon het uit eigen kracht niet uit die put meer komen. Hij zat in de diepte. Nou, dat wil zeggen wat de dichter hier vanmiddag in deze psalm weergeeft. Hij zit als het ware in die diepte. En hij is niet in staat om zichzelf op eigen kracht eruit te komen. Hij bevindt zich dus in de nood. Dat is de diepte waar deze psalmdichter over spreekt. Maar wat is dan de nood van deze dichter? Waar heeft hij het dan zo moeilijk mee? Of wat maakt het hem zo moeilijk? Weet je, tot deze dichter is het doorgedrongen dat hij de geboden van God heeft overtreden. Hij heeft die geboden van God niet gehouden. Hij is ongehoorzaam tegenover de Heere. Hij ervaart dat er een breuk is tussen de Heere en tussen zijn hart. Hij kan die God niet ontmoeten. Ligt dat dan aan de Heere? Nee. Dat ligt niet aan de Heere. Dat ligt aan ons mensen, omdat wij zo diep gevallen zijn. En wat is het een wonder als de Heilige Geest onze ogen daarvoor opent. Ons de werkelijkheid laat zien dat wij schuldig staan tegenover de Heere. Nee, daarmee preek ik u niet in de put. Maar weet je wat het woord van God ons leert? Dat u allemaal in de diepte zit. In die put, als u Christus niet kent. Ieder zit in de diepte. Buiten Christus is. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. En zeg je daar nou amen op? Of ga je door op je eigen weg? Deze dichter heeft het gezien. Ik ben er door eigen schuld ben ik in die diepte gekomen. Mijn schuld is het waarom ik in die diepte zit. En dat is nou enkel genade. Wanneer mijn ogen daarvoor open gaan, tot de erkenning komen. Ik heb het fout gedaan. En tegelijkertijd, want waar de Heilige Geest gaat werken, daar gaan we ook hopen op genade. Wordt de dichter roepen uit de diepte. Maar waar roept hij heen? Hij roept naar omhoog. Hij roept naar de Heere. Daar ligt zijn hoop. U kunt het vinden in dat tweede vers, leest u het maar mee. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Hoor je het? Hij doet niet zomaar even een gebed. Maar hij houdt aan bij de Heer. Met verschillende woorden roept hij als het ware de aandacht van de Heer. Maar is dat dan nodig? Hoort de Heer dan niet? Zou de Heer niet horen? Ik moet denken aan dat meisje. Wat tegen mij zei: bidden. Ik doe het niet meer. Het heeft toch geen zin. Ik bid. Maar ik krijg geen antwoord. Ik vraag, maar ik hoor niks. Maar is dat zo? Zou hij die het oor geplant heeft, zou hij niet horen? En zou hij die het oog heeft gemaakt, zou hij niet zien? Wat lezen we in het woord? Gij hoort hen die uw heil verwachten. Hij hoort je stem. Jongens en meisjes, denk nooit dat de Heer je niet hoort. Hij hoort je. Altijd. Hij hoort je stem. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Maar de Heer geeft soms wel eens anders antwoord als wij zouden denken. En soms geeft de Heer antwoorden door te zwijgen. Dat is ook een antwoord. Maar hij hoort het gebed. En op zijn tijd en op zijn wijze zal hij antwoorden. En dat weet deze dichter ook. Hij weet het. Maar deze dichter weet niet alleen dat de Heere hoort. Deze dichter weet nog iets, namelijk dat de Heer een heilig en rechtvaardig God is. Deze dichter, hij weet het, dat God op iedere zonde terugkomt. En daarom roept deze dichter naar hem op. Hij smeekt tot God. Weet je wat smeek is? Smeken, dat is indringend bedelen. Misschien heb je die foto's wel eens gezien van de Tweede Wereldoorlog. Toen de mensen gingen bedelen bij de boeren. Bedelen om eten. Mag ik alstublieft wat eten hebben? Voor mijn kinderen, voor mijn gezin. Bedelen. Bedelen, dat betekent dat je helemaal niks verdiend hebt. Maar je kunt tegelijkertijd niet zonder. Bedelen, dat is aanhoudend. Ootmoedig. Twee lege handen. Vragen om verhoring. Ja, als wij smeken, dan doen we als het ware een beroep op de barmhartigheid van de ander. En met dat smeken erkent deze dichter dat hij de gunst van God niet heeft verdiend. Nu komt dat deze dichter weet dat hij de gunst van God niet heeft verdiend. Nou, je kunt het lezen in dat derde vers. Daar staat het in dat derde vers. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Ongerechtigheden, dat is het dus. Dat is het wat de diepte voor hem uitmaakt. Zijn ongerechtigheden. Dat staat tussen de Heere en tussen hemzelf in. Ongerechtigheid, dat heeft alles te maken met zonden. Als je het Hebreeuwse grondwoord hierbij bestudeert, dan zie je dat het grondwoord, dat betekent kromme dingen. Wat afgebogen is van de rechte weg. De zonden zijn kromme dingen. Zonden, dat zijn dingen die afbuigen van de rechte weg. Vanmorgen is die wet van God gelezen. Iedere zondag houdt God jou en mij die spiegel voor van zijn wet. En dan vraagt God van jou, van mij, gehoorzaamheid. Maar hij doet dat nadat hij eerst zichzelf bekend heeft gemaakt. Ik ben de Heere, uw God. Daar begint de Heere mee. Ik ben de Heere, uw God. En dan komt hij met zijn leefregels. Gehoorzaamheid. Hij heeft recht op de hoogste plaats in je leven. Hoe was dat afgelopen week, jongens, meisjes? Had hij de hoogste plaats in je leven? Was hij de eerste van de of vorige week? En als het gaat over het eren van je ouders, jongens en meisjes, dat is wat de Heere van je vraagt. Je hebt toch geen grote mond gegeven? Toch? Je hebt toch gehoorzaam gedaan wat je ouders van je vragen? Je hebt je ouders toch geëerd, omdat je ouders als de handen van God zijn. Zo hoort het. Ouders dienen de handen van God te zijn. Eerlijk zijn, trouw, tot in de kleinste dingen. Niet willen meedoen met de muziek van de wereld, niet meedoen met de lol van de wereld. Maar je tijd en je vermogen besteden in de eerste plaats voor de Heer. Hem liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Wat zegt nou je hart? Als ik aan je zou vragen, mag ik je mobiel? Mag ik je mobiel eens hebben? Of uw computer? En we zouden hier op de muur projecteren de beelden die u de afgelopen week hebt gezien. Op dat mobieltje of op de computer.
De beelden die je hebt gezien, die je bekeken, waar je naar geluisterd hebt, zou het kunnen? Hem liefhebben boven alles. Onze naaste als onszelf. En de Heer, dan kunnen wij het voor elkaar wel verbergen. Maar Hij slaat onze ongerechtigheden gade. De Heer ziet zowel de zonde die we in het openbaar bedreven hebben, als ook de zonde die we in de stilte doen, waar niemand bij is. Dat ontgaat zijn oog niet. Zonden die we niet belijden, die we niet willen belijden, naar de Heer of naar onze naasten. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Maar als de Heer nou eens nauwkeurig onderzoek doet in uw leven, vanaf het allereerste begin, de allereerste zonde in uw leven, op de dag van vandaag, heb ik dan niet alle reden om het met de dichter na te zeggen? Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zou bestaan? Ik niet. Ik niet. Maar de dichter van deze psalm weet het ook. Al zijn ongerechtigheden, ze staan lijnrecht tegenover Gods rechtvaardigheid en hij belijdt het. Hij belijdt het tegenover de Heere. Hoe doet hij dat dan, die belijdenis wel? Oh, deze psalm, we hadden het net nog even de consistorie erover. Deze psalm is zo rijk. Zo rijk. Want in deze psalm schittert Gods genade. Hoe vraagt u wel? Wanneer je dat derde vers kijkt. Dat derde vers, daar staat twee keer de naam Heere. Het is per Bijbeluitgave wat verschillend. Maar als het goed is, staat de eerste keer Heere in dat derde vers met 5 hoofdletters geschreven. Daar staat namelijk in de grondtekst de godsnaam Yahweh. En die godsnaam Yahweh, dat betekent de genadige God. De God die trouw is aan zijn woord. Dat is de eerste keer. En verderop staat nog een keer het woordje Heere, de naam Heere. Maar dan staat er een hoofdletter en als het goed is de rest kleine letters. Daar staat namelijk in de grondtekst de naam Adonai. En die naam betekent de Almachtige, de Gebieder, de rechtvaardige God. En wie kan voor die rechtvaardige God bestaan? Het antwoord daarop, dat is duidelijk. Niemand die leeft zal voor zijn aangezicht rechtvaardig zijn. En ziet u wat deze dichter nu doet? Als we dat derde vers nog een keer met elkaar lezen, dan ziet u misschien die lijn lopen. Vers 3. Zo gij, Heere, dat is Yahweh, de God van het verbond, de genadige God. Als u de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, dat is Adonai, de rechtvaardige God, wie zal bestaan? Dus wat doet die dichter? Hij doet eerst een beroep op de genadige God, op Yahweh. Eerst doet hij een beroep op de genadige God. En daarna spreekt hij tot de rechtvaardige God. Eerst de genadige God. En daarna belijdt hij zijn ongerechtigheden aan de rechtvaardige God. Hij erkent daarmee dat de ongerechtigheden het onmogelijk maken om voor de Heere te bestaan. En jij? En u? Wat doet u met die zonde, met uw ongerechtigheden? Hebt u de zonde, heb jij ze misschien ver weggestopt? Heb je ze misschien weggestopt, ook al, want een ander ze misschien niet ziet, misschien in je geheugen ze weggestopt, weggeduwd, niet meer aan denken? Probeer het werkelijk verborgen te houden voor de Heere. Maar weet je dat dat wel tussen de Heer en je hart in staat? Onbeleden zonde staat tussen de Heer en je hart in. Dat moet opgeruimd worden. Daarom kom ermee tevoorschijn. Beleid ze de Heer. Hou niets achter. Leg je hele leven, leg je hele hart voor de Heer open. Beken aan hem oprecht je zonde. Verberg geen kwaad dat in je wordt gevonden. Vlucht ermee tot Jahwe. Roep de God van het verbond aan, zoals ook deze dichter het heeft gedaan. Volg deze dichter hierin na. Want wat doet deze dichter nog meer? Hij klemt zich vast aan het woord van God. Kom bij ons tweede punt, vergeving bij de Heere. Dat vierde vers. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En hier zijn we bij het hart van de psalm aangekomen. Dat woordje maar aan het begin van dat vierde vers, dat lijkt als het ware een tegenstelling ten opzichte van de versen die eraan vooraf gaan. Deze eerste drie versen die eraan vooraf gaan, daar roept de dichter uit de diepte. Hij vraagt gehoor voor zijn smekingen en hij is zich bewust van zijn ongerechtigheden, waarmee hij voor God niet kan bestaan. En dan komt dat wonderlijke woordje, maar bij u is vergeving. Het komt van Gods kant vandaan en dat is het machtige wonder. Hij vergeeft zonde. En dat woordje wat hier gebruikt wordt, het is zo rijk. Want dat woordje wat hier gebruikt wordt voor de vergeving van de zonde, dat wijst op een daad die alleen aan de Heere wordt toegeschreven. Dat vergeving waar het hier om gaat, dat heeft de betekenis namelijk van niet meer gedenken. Niet meer vasthouden. Dus de vergeving van de zonden, niet meer gedenken, niet meer vasthouden, dat wil het zeggen. Maar dat is nogal verschillend bij ons ten opzichte van ons mensen. Ik herinner me nog die vrouw die het tegen mij zei. Haar leven was diep beschadigd door wat er was aangedaan in de jeugd. En ze tegen me zei, ik heb het hem wel kunnen vergeven, maar ik kan het nooit vergeten. En dat is zo begrijpelijk. Maar dat is nou bij de Heere zo heel anders. Want wanneer God de zonde vergeeft, dan vergeet hij ze. Dan spreekt hij vrij van zonde. Dan komt hij er niet meer op terug. God houdt dat niet meer vast. Nou, maar dat wil niet zeggen, jongens en meisjes, dat God zo doet. God kan niet zo doen, de zonde door de vingers zien, dat kan niet. God is rechtvaardig en hij moet de zonde straffen. Maar hij heeft ze gestraft. Hij heeft ze gelegd op zijn zoon. Er is namelijk betaald. Voor deze vergeving waar het hier over gaat, die rust namelijk op voldoening. Er is voor betaald. En daarom dat maar van onze tekst van deze middag, dat maar van Gods ontferming, van zijn barmhartigheid, dat is vanwege zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is vanwege de Zoon van zijn eeuwige liefde. Hij, Christus Jezus, die gekomen is. Hij vernederde zichzelf. Hij ging van kribbe naar kruis. En daarop Golgotha, daar is dat geheim van de verzoening, dat heeft daar plaatsgevonden. Daar horen we de Heer Jezus het uitroepen, als hij gaat en gekomen is in de diepte van de godsverlatenheid, horen we het hem uitroepen aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O Christus moest in de diepte. Om de toren van God tegen de zonde te dragen. Zo sterk haat God de zonde. Eer dat hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. En daarom klinkt ook vanmiddag hier in Kralingseveer deze boodschap. maar bij u is vergeving. Waardoor een mens die schuldig is in zichzelf, door God wordt vrijgesproken, omdat hij de schuld gelegd heeft op de Heer Jezus. En daarom wordt hij aangespoord, aangemoedigd, om tot deze Christus te gaan. Weet u wat Luther ergens schrijft? Ik geef het u graag door. Luther, hij schrijft: zolang u blijft geloven dat u zelfs maar dat kleine beetje voor uw eigen heil kunt doen, blijft u op uzelf vertrouwen. Dan hebt u ten diepste die hoop nog niet opgegeven. U verootmoedigt zich niet voor de Heere. U moet uw prestatiedrang, daar moet u vanaf. Wie het helemaal van God verwacht, die wanhoopt aan zichzelf en ziet uit naar wat God doen zal. Als wij onze schuld erkennen, dan zal vergeving de boodschap zijn die ons hart in brand zet. Net als die moordenaar aan het kruis. Hij erkende dat hij straf verdiend had. Hoor het hem zeggen, en wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Met zijn schuld nam hij de toevlucht tot de Heer Jezus. En hoor wij hem dat gebed doen. Gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En het is maar even later geweest, of die man was in het paradijs. Want in het bloed van de Heer Jezus, daar is meer kracht tot behoud, dan dat in de zonde kracht ligt tot verderf. In de vergeving, dat is een volkomen vergeving die de zondaar ontvangt. Maar zegt u misschien, maar hoe weet ik nu of mijn zonden vergeven zijn? Dat is op dezelfde wijze als de dichter van Psalm 130. Het is niet omdat u iets verdient. Jongens en meisjes, het is niet zo omdat jij wat verdient dat de Heer daarom je zonden vergeven wil. Maar het is het door alleen te verwachten van deze genadige God. Het geloof op het woord van God, alleen dat vertrouwt op zijn woord. In mijn eigen oog ben ik niet rechtvaardig. Zie ik mijn zonde. Maar God zegt in zijn evangelie dat hij mij rechtvaardig verklaart. Terwijl de wet mij aanklaagt en zegt dat ik onrechtvaardig ben. En dat is nou het geheim wat de Heilige Geest in mijn hart werkt. Dan ben je zo wel gelukzalig. Dan is dat woord zo rijk. Bij u is vergeving. Wat je in je verleden ook hebt gedaan, welke zonde je ook hebt bedreven. Bedek ze niet, beleid ze de Heer, die het gezegd heeft, wend je naar mij toe en word behouden. Die God die het gezegd heeft, hij doet niet met ons naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet met ons naar onze ongerechtigheden. Zover het west nou verwijderd is van het oosten, zover doet hij onze overtredingen van ons. Kun jij het nog begrijpen? Ik niet. Hier kun je alleen maar in verwondering buigen. In aanbidding omhoog kijken. En als je nou nog nooit met je zonde schuld naar hem bent gevlucht, dan vraag ik het je vanmiddag. Hoe komt dat? Wat houdt je nou tegen? Wat houdt je nou tegen om met je zonde naar hem te vluchten? Er was dus een jongen, hij had de Heere lief, maar hij had zo'n gevecht van binnen met die zonde. had een gevecht met die zondige aard en het feit dat hij steeds weer zondigde. Weet je wat hij deed? Elke avond voordat hij ging slapen, schreef hij op het behang achter een lijst een streepje. Ik heb het voorbeeld jaren geleden hier wel eens eerder verteld, maar ik zeg het opnieuw. Dan schoof hij die lijst opzij en dan zette hij een streepje op zijn behang. Tot zijn moeder de grote schoonmaak hield. En zijn moeder dat schilderij, die lijst weghaalde en al die streepjes op het behang zag staan. En ze vroeg aan hem, joh, waarom zet je al die streepjes op het behang? Moeder, dat zijn nou al mijn nederlagen. Met tranen in zijn ogen zei hij, zolang ik nog streepjes moet zetten op dat behang, durf ik niet te geloven, kan ik niet geloven dat ik een kind van God ben. Weet je wat zijn moeder deed? Ze liet al die streepjes staan op dat behang. Maar ze schreef er met een rode stift dwars doorheen. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zing de lijst weer terug. De jongen die ging s'avonds weer op zijn knieën. Dankte de Heer voor de zegeningen. En hij beleed zijn zonde. Hij moest er weer een streepje bij zetten. Hij doet die lijst opzij om dat streepje erbij te zetten. En hij ziet wat dwars door al die streepjes is geschreven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En toen gebeurde het. De Heilige Geest liet hem ervaren dat dat woord waar was en dat hij een kind van God was. Jonge vrienden, ga dan tot hem. Of je nou een hard hart hebt, een onwillig hart, hoe je hart ook is, of het nou onbuigzaam is, onbreekbaar is. Maar ga tot hem. Ga tot hem uit. En in het gaan tot deze Christus, daar ligt de zegen verborgen. Want het is zijn kracht, zijn genade. Zijn barmhartigheid en gewilligheid is zo groot. Hij zegt het, ik zal je niet uitwerpen. Bij u is vergeving. En dat is het machtige woord. Het machtige woord van Gods genade. Is er iemand die eraan twijfelt of de Heer je zonde vergeven wil? Of hij ze de zonde vergeven kan. De Heer zegt dat zelf bij monden van Jesaja. Hij zegt, ik ben het die overtredingen uitdelg. Om mijnentwil, ik gedenk uw zonde niet. De Heer wacht niet tot je genoeg berouw hebt. De Heer kijkt niet of je wel genoeg tranen hebt als een voorwaarde. Maar hij neemt redenen uit zichzelf. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Op Paulus, hij schrijft ervan. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. O Christus, hij is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot behoud komen. Het is geen groot geloof, geen diepe bevinding, geen uitgebreide kennis die vereist wordt. Het is het zien op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus Christus, hij heeft geleden tot het alleruiterste. Hij is in de diepte geweest om de toren van God tegen de zonde te dragen. En daarom is hij ook machtig om volkomen zalig te maken degene die door hem tot God gaan. Zo ontvang je vrede door zijn straf, leven door zijn dood, vergeving door zijn offer. En al klaagt dan mijn geweten mij aan, dat ik tegen Gods geboden zwaar gezondigd heb, nochtans, zonder mijn verdiensten, alleen uit louter genade, rekent mij God ons de volkomen genoegdoening en gerechtigheid van Christus toe. Zo ziet God zijn kinderen. Hij rekent toe. En van mijn kant, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem, dat is het werk van die geest. Dan komt bij ons derde punt. Het vrezen van de Heer. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Jongens en meisjes, wat betekent dat, vrezen van de Heer? Dat je bang bent voor de Heer? Nee, dat betekent het beslist niet. Als de Bijbel spreekt over het vrezen van de Heer, dan betekent dat dat je de Heer met je hele hart lief hebt. Dat je hem wil dienen. Dat je wil luisteren naar de Heer. Nee, niet uit verplichting, niet uit angst voor straf. Maar er ligt een liefde in je hart. Liefde in je hart tot de Heer. Dan wil je er ook om vragen. Vraag of de Heer je geeft wat nodig om ook lief te kunnen zijn en lief te doen. Biddend elke dag, Heer, wilt u me helpen? Geeft u dat ik het goede mag doen? Helpt u me te vechten tegen die verkeerde dingen die ook zo diep in mij zitten? Bidden om zijn genade. Ouderen, bidden om wijsheid, om zijn leiding, om de Heere te volgen. Want weet je, dat vrezen van de Heere, dat geeft de Heer ook geboden. Toen het volk van Israël onderaan de berg Sinaï stond, heeft de Heer het gezegd tegen dat volk: gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen. Houd de geboden van de Heer uw God om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. We zien hier dus dat de Heer zijn volk gebiedt om hem te vrezen. Het geldt dus ook jou. Toen de Heer zijn naam met jouw naam heeft verbonden, daar bij dat doopvond, of waar het ook geweest mag zijn, bij dat doopvond, toen heeft hij zijn naam op jouw voorhoofd laten zetten. En toen ging het ook tot jou. Dien mij. Vrees mij. Maar dat vrezen van de Heer, dat is niet alleen een opdracht, dat is nou ook een geschenk. Bij de Heer is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Want als de Heer de zonde vergeeft, dan vernielt hij ook het leven. Dat hoort erbij. En dat vernielde leven, dat is nou gericht op de Heer. Verlangend om zijn wil te doen. Om naar zijn geboden te wandelen, zoals ook de dichters zeiden: ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefde dienst heeft me nog nooit verdriet gedaan. Dat is een leven wat gericht is op de Heer. En daarin wordt ook de Heer verheerlijkt. Dan mogen we iets van de geur van Christus gaan verspreiden. Zodat anderen het kunnen zien, het als het ware kunnen proeven, welke God we dienen. Dat we eerbied uitstralen voor de koning die we lief hebben. Zoals je nou tegen je vader en tegen je moeder opkijkt als het goed is. Toch? Je hebt toch nooit een grote mond tegen je vader en moeder? Daar heb je toch altijd ontzag voor je vader en je moeder? Dat is wat de Heer van ons vraagt. Ontzag. Eerbied voor onze ouders. Gehoorzaamheid. Maar zo wil de Heer ook dat we hem eren. Ontzag voor hem hebben. Hem dienen. Een leven gericht op de Heer.
Zodat ook de wereld het zal zien. Wie die God is, die u, die jij dient. Van deze God is onze God. Hij is ons deel en ons zalig lot. Hebben ze het afgelopen week aan u gezien? Aan jou gezien? Hebben ze het geproefd in je omgeving? Dat jij hem eert. Hem lief hebt boven alles.
Oh, dat dienen van de Heer. Dat dienen van de Heer, dat gaat met zoveel vreugde ook samen.
Zijn vriendelijk aangezicht, het geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte van harte. O jonge vrienden, het dienen van de Heer, dat is zo'n bijzonder rijk leven. Als je de Heer dient, moet je goed luisteren. Als je de Heer dient, dan mag je alles. Als je de Heer dient, mag je alles. Maar je wil niet meer alles. Dat is het grote verschil. Als je de Heer lief hebt en dient, dan mag je alles. Maar je wil niet meer alles. Weet je hoe dat komt? Omdat die liefde tot de Heer zo graag wil doen wat de Heer wil. Dan wil je leven naar het woord van God. Leer mij toch, Heer, naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Al is het met vallen en met opstaan. Vragend, Heer, geef me de kracht. Maar ik wil leven zoals u het van me vraagt. Ik wil zo graag leven tot uw eer. Wijst u mij de weg. O, die dienst van de Heer, jonge vrienden. Het is niet alleen een goede dienst. Maar weet je dat ook zo'n blijde dienst is. Zo'n blijde dienst. Er is geen grotere blijdschap en vreugde in de wereld mogelijk dan in de dienst van de Heer. En die blijdschap is zo diep. Zo diep. Dat laat zich eigenlijk alleen maar ervaren. Dat is er met woorden maar moeilijk uit te drukken. Werkelijke vreugde en blijdschap is er alleen in de Heer. Misschien zeg je, nou, maar hebt u daar een voorbeeld bij uit de Bijbel? Dan neem ik je mee naar een gevangenis. Stel je voor dat jij in een gevangenis zit. De zweepslagen op je rug, ze hebben je rug kapot geslagen. Je voeten zitten in een blok vastgeklemd. Ik denk dat iedereen weet over wie het nu gaat. Paulus en Silas, en wat lezen we? Te middernacht zongen ze gouden lofzangen, terwijl het bloed over hun rug liep. Hun voeten in de stok, ze in de gevangenis zitten. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust, jonge vrienden. Dat is de Heer. Dan kan je de moeilijkste omstandigheden zingen. Zingen omdat die koning zo goed is. Werkelijke vreugde, dat is zingen in God verblijd. De Heere dienen met een blij gemoed. Deze God liefhebben omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Omdat Hij een ontferming op mij heeft neergezien. O, zal ik Hem dan niet dankbaar zijn voor die onuitsprekelijke gave? Zal ik Hem dan niet eren vanwege zijn genade? Ben je dan altijd verlost uit de diepte? Is de klacht over de zondigheid dan voorgoed achter de rug? Nee. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zijn die drie processen die zich in het leven verdiepen. Hoe dieper je ellendekennis, hoe meer zicht op vergeving, hoe krachtiger de dankbaarheid. Nee, boven de ellende groeien wij nooit uit.
Hoe meer we onze vijandschap en afkerigheid leren inzien door het ontdekkende werk van de Heilige Geest in ons hart en leven, des te meer hebben we die vergevende genade zo nodig. De genezende kracht van Jezus bloed. Verlossing, je hebt het ieder moment weer nodig. En aan dankbaarheid komen we zo tekort. Dan de klacht van de dichter zal er blijven. Want als we de psalm verder lezen, dan zien we het. Dat de dichter de Heere verwacht. Hij hoopt op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen die uitzien naar het licht van de dag. En hoe lang het dan ook zal duren, maar de dichter twijfelt niet aan de Heere. Hij twijfelt niet aan de macht van God. God houdt getrouw zijn woord. En daarom ziet deze dichter met verwachting uit naar God. Vast ervan overtuigd dat God zijn goede tierenheid schenken zal. Hij is goeder tieren. En bij hem is veel verlossing. En daarom heeft hij hoop. Hoop op het woord van God. En ik hoop op zijn woord, zegt hij in dat vijfde vers. En u? En jij? Wat doe jou? Wat doe jij? Staat jou, staat uw hoop en verwachting ook op deze God? Juist als het donker is. Juist ook als we in de diepte zijn. Toch te weten dat hij zo getrouw zal sterven. En wie is er dan onder uw lieden die de Heere vreest? Die naar de stem zijns knechts hoort. Als je dan in duisternissen wandelt en geen licht hebt. Vertrouwen op de naam des Heren. Steunen op je God. Jongens en meisjes, we hebben vanmiddag meegekeken in het hart van deze psalmdichter. Deze dichter, hij weet het. God ziet de zonde niet door de vingers. God haat de zonde, maar wat doet hij? Hij roept de Heer aan en hij vertrouwt op dit woord. Dat woord van de Heer. Daar houdt hij zich aan vast. Want als de Heer iets belooft, dan doet hij het altijd. Hij klemt zich er vast. Hij zegt ten diepste, Heer, Heer, hier staat het. U hebt het zelf gezegd. U hebt het beloofd. Bij u is vergeving. En daarom verwacht ik u. Daarom hoop ik op uw woord. Zo werkt nu de Heilige Geest in harten. Hij legt het vertrouwen in ons hart. Zodat we op dat woord alleen steunen. Maar bij u is vergeving. En hebt u het ook gebeden voor het eerst of opnieuw, Heere. Doet u alstublieft ook zo aan mij. Is dan de nood bij deze dichter waar hij mee begon, is die nou weggenomen? Heel opmerkelijk. Die dichter, hij zit nog steeds in de diepte. Zijn omstandigheden zijn niet veranderd. Maar hij is zelf veranderd. Hij heeft uitzicht gekregen op de Heer. Op het woord van God. En dan krijgt hij lucht. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zo eindigt dit pelgrimslied. God doet het. Hij zal verlossing geven. En ook zolang als onze levensreis duurt, zal de roep van deze dichter, de roep uit de diepte, erbij horen. Maar eens aangekomen in dat nieuwe Jeruzalem, dan zal alleen maar de jubel overblijven. Dan zal de klacht en de roep uit de diepte niet meer gehoord worden. Want daar zal geen inwoner zeggen, ik ben ziek. Want het volk wat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheden hebben. Dan zal ik, juichend, stem en snaren tot roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongenoegd mij eindeloos verheugt. Want bij hem is vergeving. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 32. Het vijfde en het zesde vers wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. En het zesde vers rechtvaardig volk verheft met blijde klanken. Wat de verder volgt, versen 5 en 6 van Psalm 32. Laten we samen danken en bidden. Wat een groot en heerlijk God bent u. die de zonden vergeeft. Dat u de ongerechtigheden van ons wilt wassen in het bloed van uw Zoon. En een weg van behoud door uzelf is gebaand. O geef dat we door genade allen buigen mogen onder dit woord. Dat we ons zullen bekeren. Ons tot u mogen wenden. Dat het uw trekkende liefde is die bezit van ons hart neemt. En vult u ons met dat geloof. Dat vertrouwt op uw woord alleen. Dat niet steunt op iets van ons. Maar dat alleen maar steunt op het volbrachte werk van Jezus Christus alleen. O, dan weet u wat er nodig is in ons leven. U kent onze harten. U weet hoe hard, hoe onwillig, hoe onbuigzaam het van nature is. Maar u laat het verkondigen dat u die wonderdoende God bent. Bij mij is vergeving. O, dat we met dat woord tot u terug zullen keren. U niet los zullen laten. Tenzij gij ons zegent. O Heere, laat zo het woord zijn kracht doen. En gebruik het. Tot eeuwige winst. Tot eer van uw grote naam. Heere, we dragen aan u op. De predikant u aan deze gemeente het verbonden samen met zijn vrouw. Stelt u hem. Stellen beide tot rijke zegen. Dat hij het ook in de gemeente mag laten horen. Iedere keer opnieuw, ik heb onder u niets anders willen weten, dan Jezus Christus en die gekruisigd, om te wijzen op hem, die zondaren met God verzoent. En als wij dan in de zonde vallen, o, dat we aan Gods genade niet zullen vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, maar het leven zullen zoeken buiten onszelf in hem, wetend dat we een voorspraak hebben bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardig, die een verzoening is voor al onze zonden. Hoe gaat zo mee ook in de week van voorbereiding? En wanneer er in ons leven dingen zijn die opgeruimd moeten worden, dat we het niet uit de weg zullen gaan, maar op zullen ruimen wat opgeruimd moet worden. Om tot u te kunnen komen, tot u te naderen, tot een heilig God. Die zo laag afdaalt en zijn liefdes bewijzen in het midden van de gemeente. Laat horen, laat zien en laat proeven. O, mag zo er een voorzichtige wandel zijn in het toeleven naar de ontmoeting in het avondmaal met u. Schenk een heilige wandel, een leven tot uw eer. Heer, gaat u met een ieder van ons, bijzonder ook degene die alleen hun weg gaan, en waar de eenzaamheid als een last soms kan drukken, schenk ze wat nodig is. Gaat zo een ieder van ons voor. Heer, vergeef al het verkeer alstublieft wat er was in het spreken, in het luisteren. En zegen al het uwe. We bidden dat om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 85. fijn in vrede. Verheft uw harten tot God. Ontvang en draag met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijen blijven met u allen. Amen.